Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, heb ik een soort vraag voor u om even over na te denken. En de vraag is, bent u op dit moment op een of andere manier betrokken bij een conflict? Een conflict dichtbij of ver weg, een groot conflict, klein conflict. En ik zal u niet vragen om daar nu hardop op te antwoorden, maar wel, denk er even over. Conflicten zijn er in soorten en maten. Er zijn de grote conflicten van de Taliban in Afghanistan. En er zijn kleine conflicten. Ik kan niet door één deur met mijn zuster in de Heer. Er zijn conflicten waarbij heel duidelijk sprake is van dit is de schuldige en dit is het slachtoffer. Maar er zijn ook heel veel conflicten waar dat allemaal niet zo duidelijk is. En wat zou het nou handig zijn als het verschil tussen al die soorten conflicten altijd heel simpel was? Dat een meningsverschil tussen twee broeders niet ontaard in een kerkscheuring. Maar ook dat als er iemand duidelijk schuldig is, doordat bijvoorbeeld een zuster met een hele scherpe tong voortdurend mensen kwetst, dat die dan daarop aangesproken wordt, ook als dat een conflict oplevert. Wat zou het nou handig zijn als dat altijd duidelijk was? En dat is het niet. Dat is het in het leven niet. En dat is het ook in het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen niet. We lezen uit Romeinen 12. Het is een situatie van christenvervolging. En wat je ziet in dit gedeelte is dat het gaat over mensen die je vervolgen. Maar het gaat ook over broeders en zusters. De kerk als gezin. Want hij wil het hebben over principes die gelden voor al dat soort situaties. Dus een situatie van christenvervolging. En probeer dat in je achterhoofd te houden als we dit gedeelte lezen. Romeinen 12. Ik lees eerst vers 1 en vers 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Nou, na dit opschrift krijg je heel veel instructies van Paulus en we gaan dan verder lezen in vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen en vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, wees verdriet met wie verdriet heeft, wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters. Maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, Het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. En laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dit is het woord van God. Dus gemeente, kwam u die christenvervolging tegen in dit gedeelte? En nou mag wel even iemand hardop wat zeggen. Kwam u tegen? Nee? Kwam geen vervolging tegen in dit gedeelte? Wees geduldig in de verdrukking, ja.
Geen wraak nemen.
Geen wraak nemen, ja. Heb uw vijanden lief. Vers 14. Zegen uw vervolgers. Zegen hen en vervloek hen niet. Nee, allemaal hele goede antwoorden. En inderdaad. Ik wil met u het hele Bijbelgedeelte lezen vanuit die gedachte aan een situatie van christenvervolging. Dus stel je voor, er is een huis ergens in Rome. Daar wonen christenen. Op een dag wordt er op de deur gebonst. Ben je christen? Dan moet je meekomen naar de gevangenis. Het huis wordt leeggeroofd. Een aantal mensen weten in de chaos te ontsnappen. En die vluchten weg. Die vluchten weg en die zoeken dan een plek bij andere christenen, ergens anders in de stad. Nou, en daar zijn ze dan, zitten ze voor je deur te wachten als je thuis komt. Mensen uit kerk, je kent ze wel, je weet dat het ook christenen zijn. En ze hebben niks meer en ze vragen onderdak bij je thuis. En wat doe je dan? Nou, natuurlijk, je laat ze binnen. Geen sprake van dat je dat niet zou doen. Nou, probeer eens te bedenken wat er dan voor issues komen als je zo die mensen die huis en haard kwijt zijn bij je in huis krijgt voor onbepaalde tijd. En denk dan zowel aan de vluchtelingen, de mensen die niks meer hebben, als aan zeg maar het gastadres. Ruimte, ja, ruimte. Waar laat je al die mensen? Eten, precies. Heb je genoeg voorraad? Wie gaat er koken? Lust je wat de ander kookt? Verschillende culturen wellicht, ja. Rome was ook een stad met een combinatie van culturen. En zeker als wij tegenwoordig mensen opnemen in huis, is dat vaak. Omdat ze van een andere cultuur zijn, precies. En dat kan behoorlijk wat conflicten opleveren. En dan afspraken maken. Ja, precies. Ja. En diegenen die gevlucht zijn, wat speelt er bij hen? Ik kan het niet verstaan.
Onzekerheid.
Onzekerheid, precies, onzekerheid. Hoe gaat het met mijn familieleden?
Angst.
Misschien moeten ze binnen blijven, precies. En bij het gastadres ook van angst. Straks komen ze hier ook. Zeker omdat ik nu zoveel mensen in huis heb, vallen we op.
Het lijkt me afschuwelijk om afhankelijk te zijn van andere mensen.
Precies. Je bent afhankelijk van de gastvrijheid van die andere mensen. En dat moet je allemaal maar krijgen. Hulp geven is niet makkelijk, maar hulp krijgen is soms nog moeilijker. Is moeilijker, hè? Ja, voor heel veel mensen. Precies. Ik stel me voor bij diegene van wie de familieleden gevangen genomen zijn, dat ze misschien wel wrok- of wraakgevoelens hebben naar de Romeinen of de Taliban, net de situatie. verdriet om wie gedood zijn. Misschien twijfel. Heeft bidden wel zin? Is dit waar ik voor tekende toen ik christen werd? Nou ja, al dat soort dingen. En in dit gedeelte komen heel veel van die situaties, daar komt een soort reactie op van Paulus, een antwoord op van Paulus, van de Heer. En de basis is de relatie met God. En daarom las ik eerst vers 1 en 2. Denk aan Gods barmhartigheid, Gods goedheid voor jou, aan het kruis. Het kruis is gespleten. Het kruis waar Jezus aan gehangen heeft, dat is de basis van je leven. En omdat Hij jou heeft gekocht en betaald met zijn bloed, ben je niet meer van jezelf, maar je mag voortaan voor Hem leven. De eerste hoofdstukken van de brief aan de Romeinen gaan daar helemaal over. Nu ben je verzoend met God, wat een wonder. En daarom wijd je jezelf ook aan Hem als een levend offer. En dan vervolgens zijn er twee kanten van het verhaal die door elkaar lopen. De kant van die broeders en zusters en de relatie met de vijanden. Dus als eerste tussen broeders en zusters. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. Je bent broers en zussen van elkaar. Die gasten die je voorraden opeten, dat is je familie. Je hoort bij elkaar, ze zijn de heiligen. En zeker in een situatie van conflicten denk je niet direct aan dat die anderen ook de heiligen zijn. Maar dat zijn ze wel. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Wees blij met wie zich verblijdt. De een hoort dat zijn familieleden gered zijn, ontsnapt zijn en die verheugt zich. En de ander hoort dat zijn familieleden omgekomen zijn en iedereen heeft verdriet samen met hen. En wees dan ook eensgezind. Denk niet dat je beter bent. Wees niet hoogmoedig. Hoogmoedig in de zin van dat je geen hulp wil geven, ook niet hoogmoedig in de zin dat je geen hulp wil ontvangen. Maar zet jezelf aan tot bescheidenheid. Over die liefde tussen broeders en zusters. Het woord dat gebruikt wordt in het Grieks is het woord Philadelphia. Phila betekent liefde. En Delphia betekent... ik zie dat ik uit camera loop. En Delphia betekent broeders en zusters. Philadelphia. En dat wat nou zo mooi zou zijn is als de Philadelphia, dus de liefde tussen broeders en zusters, dat gemeenteleven zou bepalen. Dat als je ruzie hebt in de kerk, want dat heb je vast af en toe, dat je dat doet zoals in een goed gezin, in een gezond gezin. In een gezond gezin zijn ruzies af en toe. Mensen schreeuwen tegen elkaar misschien af en toe als het nodig is. Maar je maakt het altijd weer goed. Want je kunt niet zonder elkaar. Je hoort bij elkaar. Je maakt het altijd goed. Je maakt ruzie, vervolgens ga je samen voetballen, daarna ga je samen eten en dan is het weer goed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, zegt Paulus in vers 13. En zeker in de gemeente, ook in niet van die extreme situaties als christenvervolging, kan dat echt zijn plek hebben. Dat je deelgenoot bent, dus echt deel hebt aan de noden van de andere gelovigen. Nou, u weet vast wel hoe dat werkt. Dus een gezin waarvan je weet dat het niet zo lekker loopt, en je nodigt een van de kinderen uit om één keer in de week te komen spelen. Of je ziet dat een gezin het niet trekt en je biedt aan om, zolang dat nodig is, het gras te maaien en de tuin te snoeien. En dat andere gezin aanvaardt dat ook. Aanvaardt die hulp. Dat is deelgenoot zijn in de noden van de heiligen. En dat gaat natuurlijk ook veel groter. En het gaat vooral ook door gastvrijheid. En gastvrijheid is niet iets wat Nederlanders van nature erg goed ligt, is mijn ervaring. Gastvrijheid betekent voor ons Nederlanders traditioneel gezien 2 kopjes koffie met maximaal 2 koekjes. Weet je, dat is de hele kneuterige, beperkte, traditionele Nederlandse gastvrijheid. Het verandert wel een beetje, gelukkig. Ik heb zelf op het zendingsveld gastvrijheid geleerd. Dat mensen zomaar even aankomen. Maar ook van collega's. Er is iemand die voor zijn visum in Jakarta moet zijn. En die verwacht dat dat in een paar dagen geregeld is. Dus je zegt, kom bij ons logeren. En ja, je weet niet van tevoren of het een paar dagen of een paar weken zal zijn. Maar je doet het gewoon samen. Een heel vrij sterk voorbeeld is van collega's van ons. Die hadden een tienerdochter van een andere collega's te logeren, omdat er in hun plaats een betere school is. En toen kwam de lockdown en toen bleef dat meisje 1,5 jaar langer dan gepland. Want ze konden echt niet het land uit. Nou, dat is een heel ander soort gastvrijheid dan even op de koffie. En als ik het nou toch heb over zending, vers 11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest. Weet u wat de grootste reden is, de belangrijkste reden waarom zendelingen eerder dan gepland terugkeren van het veld, teleurgesteld terugkeren? Iemand ooit gehoord? Dus niet familieomstandigheden, niet ziekte, niet eens scholing van de kinderen. Dat je de geest niet meer ervaart. Ja, dat gebeurt ook. Ja. De grootste reden is conflicten binnen het team. Met je collega-zendelingen. Dat is de grootste reden dat het enthousiasme bekoelt. En dat mensen eerder terugkeren. En vooral ook heel teleurgesteld terugkeren. Je team op het zendingsveld is je familie. Het is tegelijkertijd je kerk. Het zijn tegelijkertijd je collega's. En als er een conflict ontstaat, en dat is, ja, dat kan heel makkelijk met al die verschillende culturen, dan is dat ook gelijk heel erg. En vooral als het niet wordt uitgepraat. Dat je op eieren loopt. Omdat je bang bent dat die ander het verkeerd opvat. Dat je teambijeenkomsten probeert te vermijden, omdat die ander daar ook is. En het zuigt je helemaal leeg. En de manier waarop ik het zeg, hoort u misschien wel. Het is uit eigen ervaring dat ik dit vertel. En het is echt rampzalig. Het zuigt je leeg. En je enthousiasme gaat weg. En je denkt, als wij met elkaar al niet de liefde die de geest geeft kunnen ervaren en een plek geven, hoe zijn we dan ooit tot een zegen voor hen die Jezus nog niet kennen? En daarom heb ik vers 14 over die vervolgers, heb ik ook tussen die dingen gezet die gaan over broeders en zusters. Als ik vertel over dat conflict wat ik had met mijn zuster in de Heer, mijn teamgenoot. Elke keer als ik aan haar dacht, dacht ik weer aan al die conflicten die we hadden gehad en die gesprekken. En ik dacht eraan wat ik beter had kunnen zeggen, zodat het duidelijker was wat ik wilde zeggen. Maar, om nou heel eerlijk te zijn, soms zat ik ook te bedenken wat ik had kunnen zeggen, zodat ik haar nog een beetje meer pijn had kunnen doen. En dan zei ik, denk niet zo, dat is niet goed. En een van onze leiders die zei, elke keer als je zo aan haar denkt, dan moet je voor haar bidden en haar zegenen. En dat heb ik gedaan. Ik heb in die maanden heel erg veel voor haar gebeden. En ik merkte dat het mijn hart veranderde. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is tussen ons niet echt goed gekomen. Vers 18 zegt, stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. En we hebben beiden, zowel zij als ik, alles wat we konden gedaan om met vrede samen te werken. En het is ons niet gelukt. En zo is dat dan. We hebben wel vergeving gevraagd, we hebben verzoening gedaan. En toch lukt het niet. Het zou wel zo moeten zijn. Het zou niet zo moeten zijn zoals het nu gegaan is. Maar dat is het. En dat is dan nog onder broeders en zusters. Dan ga ik nu verder over de relatie met vijanden. Zegen wie je vervolgen en bid voor ze. Dat geldt zeker voor de relatie met vijanden. Wees goed voor je vijanden. Heb je vijanden lief. Bid voor mensen die je slecht behandelen, zegt Jezus. Een verhaal weer, een voorbeeld uit Indonesië, maar dit keer niet van mezelf. Een oud student van ons is predikant geworden in een kleine gemeente. En hij woont in een huisje naast de kerk. En op een nacht werd de kleine geluidsinstallatie uit de kerk gestolen. En de dominee ging naar de politie om aangifte te doen, maar de politie wilde het niet opnemen. En de dominee drong aan en de politie zei, je zult het zelf wel gestolen hebben. En als je nou niet weggaat, dan zet ik jou in de gevangenis. Nou, en toen vertelde hij, toen is hij weggegaan. En hij zei, ik bid voor de dief en ik bid voor de politie. En ik heb een waakhond gekocht. Maar ze hebben het heel erg lang zonder geluidsinstallatie moeten doen. Nou, dat is geen kwaad met kwaad vergelden. Bidden voor wie je vervolgen. En als je de kans krijgt om je te wreken op je vijanden, doe het dan niet. Als je honger hebt, geef hem te eten. Als die dorst heeft, geef hem te drinken. Want dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, vers 20. En over die gloeiende kolen op zijn hoofd, dat is een uitdrukking in het Nederlands. Wat betekent iemand beschaamd maken, hè? Dat die soortement een rood hoofd krijgt van die gloeiende kolen, omdat je goed doet voor hem. Als je kijkt verder in de Bijbel, worden gloeiende kolen wel vaker gebruikt, maar het is altijd een beeld van de straf van God, het oordeel van God of de wraak van God. Dus door jouw goede daden, als die ander zich niet bekeert, verzwaart hij daarmee Gods oordeel over hem. Gods wraak. De wraak van God. Wraak is bezig aan een soort comeback, heb ik het idee. Het was altijd een beetje not done, primitief en zo. Maar de president van Amerika heeft wraak aangekondigd op die bomaanslag bij de Taliban, waar ook Amerikaanse mensen zijn omgekomen. En ik keek op de website Linda. En daar zag ik heel veel verhalen over wraak. Wraak op je ex vooral. Hoe je het je ex kunt betaald zetten. En daardoor laat je hem boeten. Ja, sorry, het is een website voor vrouwen. Dus het is zij zet hem betaald om het kwaad dat hij haar heeft aangedaan. En doordat zij hem laat boeten betalen, is zij niet langer slachtoffer, maar neemt de regie van haar leven weer in handen. Een wraak is zoet. Dat klinkt niet zo christelijk en dat is het ook niet. Wraak in de Bijbel is eigenlijk altijd de wraak van God. Elk onrecht dat in de wereld gebeurt zal door God worden gestraft. Is het niet in dit leven, dan wel in het leven dat komt. God zal het bloed van zijn geliefde kinderen wreken. En ik heb dat in Nederland wel eens met incestslachtoffers gebeden, wraakpsalmen. De dader van het incest was al lang overleden en hij was met alle eer begraven. En ik heb met het slachtoffer gebeden: God der wraken, verschijn in lichtglans. Verhef u, richter van de aarde. En je kunt het bidden voor de mensen van de Taliban. Heer, u bent de rechter van de hele aarde. Zou u geen recht doen? Hoe kunt u het aanzien dat uw kinderen zo lijden? Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog voor u het bloed van uw geliefde kinderen zult wreken? Zo staat het in het boek Openbaring. En misschien denkt u, is dat nou zo christelijk? Als ik zo uw gezichten probeer te lezen, dan denk ik dat er verschillende onder u zijn die denken, dat doen we toch niet als christen? Hebben we niet geleerd om onze vijand lief te hebben en te bidden voor wie ons vervolgen? En hoe kun je dan spreken over Gods wraak? Hoe kun je hopen en bidden dat God zal wreken? Nou, het aparte is dat je in dit ene Bijbelgedeelte die beide kanten ziet. Die kant van doe goed voor je vijanden, neem geen wraak en laat God de wreker zijn. Nou, stel, als die twee kanten. Stel, je familie is gevangen genomen door een Romeinse soldaat of door de Taliban. En dan kom je die soldaat tegen die erbij was. Hij ligt aan de kant van de weg en hij is gewond. En wat doe je dan? Wat doe je dan als je de kans hebt om je te wreken op je vijand? Nou, je weet wat de barmhartige Samaritaan deed toen hij een vijand tegenkwam. Hij goot olie en wijn over de wonden, hij verbond hem. Hij laadde hem op zijn eigen rijdier. Of tegenwoordig zou je hem achterin de auto leggen en hem naar het ziekenhuis rijden. En dan zijn er twee mogelijkheden. De soldaat schaamt zich wezenloos en hij bekeert zich. Hij zegt, waarom doe je dit? Ik heb jou kwaad gedaan. En je legt hem het evangelie uit. En Jezus heeft voor zijn zonden betaald. Maar er is ook een andere mogelijkheid. En dat is dat hij zegt, wat een idioten die christenen. En hij dwingt je om de auto aan de kant te zetten. En hij pakt zijn pistool en hij schiet je dood. Dat kan ook. Dat hij zich verhardt. We keken naar dat prachtige filmpje van het hondje en de reiger. En de reiger doet kwaad bij het hondje. En het hondje doet goed terug, dat hij uiteindelijk al die wormpjes toch geeft aan de reiger. En dan zie je dat de reiger daardoor, dat het hondje goed doet, dat de reiger ook goed terug doet. En dat is mooi, maar dat is niet altijd zo in het leven. Dat als je goed doet, dat je dan ook automatisch goed ontmoet. Het kan ook zijn dat mensen zeggen, wat een idioot dat je dat doet. En dat de reiger terugkomt om nog eens flink op de kop van het hondje te pikken. Even in het beeld van het filmpje. Dat kan. Maar daarmee, als iemand zo doet, verzwaart hij Gods oordeel over hem. Want jij hebt vurige kolen gestapeld door je goede daden. Tot slot, laat God je wreker zijn. Ik ken u als gemeente niet. En ik weet niet wat er hier speelt. En dat hoef ik ook niet te weten. Maar ik weet wel dat eigenlijk ieder mens af en toe conflicten meemaakt. En dat niemand volwassen wordt zonder dat er iemand tegen hem zondigt. In conflicten in de kerk is heel vaak niet duidelijk wie er nou precies de dader is en wie het slachtoffer. Maar ik hoop dat we juist in de kerk goed kunnen doen naar elkaar. Doe goed. Zegen degene die je kwaad doet. Zegen hem, vervloek hem niet. Bid voor hem en doe goed, zo goed als je kunt. Amen. We zingen een prachtig lied. O Heer, de nacht komt over ons. Het grote oordeel wacht tot u zult spreken, want u zult wreken. En gebruik ons, Heer, om het recht te herstellen.